Dames en heren, van harte welkom bij deze beeldvormende vergadering en ook van een hartelijk welkom aan degenen die via de livestream met ons meekijken. In deze beeldvormende vergadering wordt het door het Rekenkamer opgeleverde rapport met de titel In contact met inwoners gepresenteerd. Voordat we daartoe overgaan, nog even een bijzonder moment. Bij een bijzonder moment zijn ook altijd bijzondere gasten aanwezig. Dus ik wil ook een hartelijk welkom heten aan Helene van Rijnbach de Groot, de directeur van de Rekenkamer van Sliedrecht. En aan Laurian Bakker, de projectleider van de Rekenkamer. Zij zijn hier gekomen natuurlijk om een rapport te presenteren, maar ook om een bijzondere gedenkwaardigheid extra luister bij te brengen. Er is namelijk een Abram bij ons in het midden. En die Abram heet normaliter Rumo. Rumo, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan hebben de aanwezigen allemaal een gebakje gehad. Dus als u niet aan het woord bent, kunt u daarvan genieten. Bij een verjaardag hoort normaliter ook zingen. Dat slaan we nu gewoon even over. Maar wat er ook bij hoort, dat zijn cadeautjes. En namens de raad en alle andere aanwezigen denk ik ook wel, bied ik u van harte dit boeket aan. En dit is nog niet alles. Na deze vergadering, dan zal de burgemeester zeg maar, nog een echte toespraak houden voor je. En dan zul je ook verder overladen worden met cadeaus.
Ik voel de spanning. Lijkt me goed maken als je bij haar straks thuis komt.
Ja, dat goedmakertje, ik denk dat hij dat vaker nodig heeft, want het feit dat hij hier aanwezig is, dat tekent ook wel Rumo, die al de jaren dat ik hem in ieder geval ken, zich helemaal uit de naad loopt voor de gemeenteraad, dienstbaar is als altijd, en zelfs zijn verjaardag daarvoor laat schieten. Vanaf deze plek zou ik zeggen, van volgend jaar moet je gewoon thuis blijven. Maar dat komt denk ik wel goed uit, want dan is het niet op een dinsdag. Precies. Goed. Dan gaan we nu verder met de presentatie van het rapport. En als eerste zal de voorzitter van de begeleidingscommissie, de heer Spruit, een korte aftrap geven. En daarna zal het rapport worden gepresenteerd door Helene van Rijnbach de Groot en Laurian Bakker. De heer Spruit.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats wil ik de directeur Helene van Rijnbach en onderzoeker Laurian Bakker namens de begeleidingscommissie hartelijk danken voor het nog tijdig opleveren van het rapport. Het is mooi dat de huidige raad hier nog wat van mag vinden en over de aanbevelingen kan besluiten. Voorzitter, de Rekenkamer is volledig onafhankelijk in de keuze van het onderwerp en de wijze waarop zij het onderzoek uitvoert. Niettemin zijn we als begeleidingscommissie blij dat met een onderzoek naar de gemeentelijke communicatie ook is aangesloten op de eerste onderzoekswens van de raadsleden voor het onderzoeksprogramma 2021. Hoe belangrijk is het wel niet dat je weet hoe de inwoner over de communicatie van de gemeente denkt? Goed dat dat element in het onderzoek is betrokken. Vanavond is er gelegenheid voor het stellen van vragen en in februari mag de raad er in zijn oordeelsvormende vergadering wat van gaan vinden. Voorzitter, ik kan u de aanbeveling doen voor zover u dat nog niet heeft gedaan, het rapport In contact met inwoners te lezen. Als u dat nog niet heeft gedaan, hoop ik dat u vanavond getriggerd wordt om dat alsnog te gaan doen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spruit. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw van Rijnbach de Groot en mevrouw Bakker. En als ik het goed heb begrepen, dan gaat u beginnen en dan mag er tussendoor mogen er vragen gesteld worden? Of wilt u eerst uw presentatie?
Ik begin gewoon even met een korte toelichting even op het rapport. Maar allereerst fijn dat we hier fysiek mogen zijn. Dat is toch altijd plezieriger dan dat we elkaar via Teams ontmoeten. Ik zit nu met de rug naar de SGP toe, maar dat wil niet zeggen dat dat uit het oog, uit het hart is. Hè? Dat snapt u. Fijn om hier dus toch nog op tijd, zoals de voorzitter al zei, dit rapport te presenteren. Mevrouw Laurian Bakker die zal een toelichting geven op de aanbevelingen. En ze zal eventueel de technische vragen ook beantwoorden, omdat zij een van de onderzoekers is geweest die uitvoering heeft gegeven aan het rapport. Nou, wat was eigenlijk de opdracht van het onderzoek? Ik zal het nog een keer voorlezen voor degene die meeluisteren of meekijken. Hoe doeltreffend en doelmatig is de uitvoering van externe communicatie door de gemeente Sliedrecht? En in hoeverre sluit deze aan bij de communicatievoorkeuren van haar inwoners? En welke lessen kunnen worden getrokken voor toekomstig communicatiebeleid? Nou, er is een uitgebreid onderzoek geweest in 2021. Er zijn documenten geanalyseerd, er zijn interviews gehouden. Er is ook een flitspeiling gehouden onder de inwoners. Dat is ook specifiek een verzoek geweest van uw gemeenteraad. Van, nou, we willen graag weten hoe de inwoners erover denken. En wat we hebben gedaan is een betrokkenheidsanalyse is er gemaakt volgens een bepaald model, het Sietense model. Daar zal Laurian verder ook wat over toelichten. Want dat is voor de gemeente ook erg belangrijk om daar mee te gaan werken. Wat zijn de conclusies? We hebben er 5. We hebben allereerst vastgesteld dat er geen communicatieplan en beleid aanwezig is. Maar daar zeg ik bij vooralsnog. Want men is heel druk bezig om daar mee aan de gang te gaan. Wat we ook geconcludeerd hebben is dat de inzet van de communicatie is verschillend. Het kan per persoon verschillend zijn, maar ook zeker per afdeling. De betrokkenheidsanalyse biedt handvatten voor het communiceren met verschillende type inwoners. Want ook in uw wijken, in Sliedrecht, wonen verschillende type inwoners. En daar komen we straks nog op terug. De keuze voor de communicatiekanalen die sluit goed aan bij de behoeften van uw inwoners. Wat wel zo is, en dat is ook een van de conclusies, inwoners willen sneller en begrijpelijker geïnformeerd worden. Dat zijn de 5 conclusies die ook in het rapport staan. En we hebben zeker ook aanbevelingen en ik denk dat het goed is dat jij die verder toelicht. En dan kunnen we ook even aandacht geven aan de betrokkenheidsanalyse die gemaakt is. En daar kan je ook een toelichting op geven.
Goed, dan is het woord aan Laurian Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben gevonden dat een evaluatie naar het lopende communicatiebeleid niet mogelijk was, omdat er op dit moment geen communicatiebeleid was om te evalueren. En dat betekent dat we natuurlijk heel goed hebben gekeken naar hoe is dan de communicatiepraktijk weergegeven of vormgegeven. En wat valt daaruit te leren? In ieder geval zagen wij dat als het gaat niet om specifieke casussen, maar om de ontwikkelingen die ook in de organisatie plaatsvinden, dat er dus aan kaders wordt gewerkt en dat daar ook flink wat stappen in worden gezet. Een van onze aanbevelingen richting de Raad is om ook met de Griffie een tijdpad af te spreken om te kijken hoe en op welke manier en wanneer de nieuwe Raad straks, want daar hebben we het natuurlijk straks alweer over, betrokken is bij al die communicatieontwikkelingen. Dus niet alleen maar op de hoogte is van wat er precies aan kaders wordt gevormd, maar ook nadenkt over zijn eigen rol daarin. Meedenkt over de communicatiestrategie die wordt opgesteld. Natuurlijk ook in samenhang met een aantal hele belangrijke thema's die niet alleen in Sliedrecht spelen, maar voor elke gemeente belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de komst van de omgevingswet. U heeft zelf net de omgevingsvisie vastgesteld, dus u bent daar ook al mee bezig. Het participatiebeleid is daar een hele belangrijke in, waar ook het aspect communicatie natuurlijk een grote rol speelt. Zo zijn er nog tal van onderwerpen waar communicatie heel belangrijk bij is. De opgave in het woonbeleid noem ik maar eventjes, of de woonopgave. De energietransitie. Nou, ik kan zo nog best wel even doorgaan. Dus wat ons betreft ook belangrijk om daar afspraken over te maken van hoe is de Raad straks ook echt betrokken bij het opstellen van die communicatiestrategie ook op die onderwerpen en welke rol heeft hij daar zelf in. We hebben aangegeven dat wanneer daarnaar wordt gekeken, kijk dan ook naar de verbinding tussen raadscommunicatie en de algemene communicatie van de gemeente. Wij zien vaak dat die twee zaken nog wel eens los van elkaar worden bezien. Maar voor een inwoner is het natuurlijk gewoon één gemeente die communiceert en niet allerlei aparte gremia. Dus dat is denk ik goed om te beseffen. En dus ook wanneer u aan de slag gaat met uw eigen communicatie, om dat in lijn te brengen of met elkaar samen te brengen. Als het gaat om de algemene externe communicatie. Nou, vervolgens hebben we gezegd, er is een aantal ontwikkelingen nu aan de gang op het gebied van die externe communicatie. Er worden stappen gezet om die strategie ook al vorm te geven. En het is natuurlijk belangrijk dat zoiets niet alleen maar bij een college blijft of alleen maar bij een teamcommunicatie, maar dat ook de organisatie daarvan doordrongen is en dat iedereen, want elke ambtenaar heeft met communicatie te maken en communiceert met inwoners, dat ook iedereen weet wat die strategie is, wat dat voor zijn of haar eigen werk ook inhoudt, wat de hoofdthema's zijn waarvanuit wordt gecommuniceerd. Dus zorgen ook dat alle mensen binnen de organisatie ook weten waar kan ik het teamcommunicatie voor inzetten. Hoe werken wij eigenlijk met elkaar? Daar zijn trainingen voor. Daar is van alles voor te verzinnen om dat ook uit te rollen in die organisatie. We hebben ook aangegeven, ook op basis van de uitkomsten van de flitspeiling, een paar meer pragmatische aspecten spelen daar ook wel een rol in. Aandacht voor de tijdigheid en de begrijpelijkheid van informatie is dan een belangrijke. Omdat in die flitspeiling ook wel naar voren kwam dat daar af en toe nog wat ontevredenheid over was. In zijn algemeenheid zijn dat natuurlijk belangrijke zaken voor inwoners, ook als het gaat om communicatie. De Rekenkamer heeft naar een aantal casussen gekeken om ook die communicatiepraktijk te kunnen evalueren en te zien wat voor een effect dat heeft gehad. En een van die casussen, dat was de ontwikkeling van het watertorenterrein. Dat is een ontwikkeling en een communicatietraject waarvan de gemeente heeft gezegd dat is eigenlijk mooi om al een beetje mee te experimenteren in de geest van de omgevingswet. Waarbij ervoor gekozen is om de participatie ook uit te besteden eigenlijk aan de ontwikkelende partij, dus de projectontwikkelaar. En om dan te kijken van wat brengt ons dat, wat leert ons dat, dat te evalueren en dat ook te gebruiken om vervolgens bij het uitrollen van participatietrajecten in die omgevings, als de omgevingswet straks ook van kracht wordt, om dan al goed beslagen ten ijs te komen. En wat we hebben gezien is dat eigenlijk niet gebeurd is. Sowieso zit er vertraging in die ontwikkeling, ook door vertraagde besluitvorming. Daar kan de gemeente verder niet zoveel aan doen. Maar je ziet wel dat er ook in dat participatietraject daardoor wat hiccups zijn en wat vertraging is opgelopen. Maar we zien ook dat er eigenlijk geen evaluatie of lerend effect van uitgaat, dat er geen evaluatie op poten is gezet. En de aanbeveling is dus om dat vooral wel te doen, want het is nou juist een mooi project om die lessen bij op te doen. Dus van harte aanbevolen om dat alsnog te doen en ook andere projecten specifiek aan te wijzen als leerprojecten en daar ook een leercyclus op te zetten. Vervolgens hebben wij gezegd, maak altijd bewust een afweging in de communicatiemiddelen die worden toegepast. We hebben, zoals Helene ook al zei, we hebben betrokkenheidsanalyse uitgevoerd. Dat betekent dat we een segmentatiemodel hebben gebruikt om te kijken wat voor type inwoners er in Sliedrecht zitten. Er zijn dan 8 specifieke betrokkenheidsprofielen. En die typeren groepen inwoners die een bepaalde mate van betrokkenheid voelen bij hun gemeente. En ook bepaalde voorkeuren hebben in communicatiestijl en participatie. En die profielen die staan ook omschreven in het rapport. We hebben die analyse ook helemaal in het rapport opgenomen, zodat de gemeente daar ook gebruik van kan maken. Het team communicatie natuurlijk, maar zeker ook de raad. Dus wanneer de raad in gesprek gaat met het college over dit onderwerp, maar ook over participatie, dan is dat een hele mooie analyse om te gebruiken en te kijken van, hè, wat betekent het nou op bepaalde onderwerpen of voor bepaalde wijken, bijvoorbeeld waar iets moet gebeuren. Hoe spreken we onze inwoners dan aan? Hoe willen zij graag betrokken worden? Hoe kunnen we zorgen dat de informatie goed bij hen terechtkomt en dat zij ook met hun informatie bij de gemeente terecht kunnen? Dus dat is eigenlijk een instrument om de juiste, zoals in het rapport ook zeggen, tone of voice te gebruiken, de juiste instrumenten te kiezen en vormen en op de juiste momenten ook. Dus dat is onderdeel van dit rapport en kunnen wij alleen maar aanbevelen om te gaan gebruiken. Wat mij betreft besteden we ook vooral aandacht aan uw vragen. Dit waren onze aanbevelingen in ieder geval. En we zijn benieuwd of u nog vragen heeft.
Dat zullen we zien. Die zijn er zo te zien. Ik zie de heer De Munk en de heer Jongeneel. De heer Jongeneel.
Hij werkt, voorzitter. Dank u wel. Ik heb een vraag. Het gaat over het communicatieteam. Hoe is dat team hier in de gemeente samengesteld? Ik weet niet van het bestaan af. En hoe werkt dat intern? Moet iedereen dat team aanschieten? Of zitten ze meer in de lijn? Ik weet niet of je daar bij een gemeente over kunt spreken, over een lijn in de organisatie. Hoe zit dat precies? Ik kan me voorstellen als je geïntegreerde besluitvorming doet, dat in een werkgroep of een projectgroep, dat er een communicatiedeskundige bij zit. Maar ik weet niet hoe dat hier gaat. Dat wil ik als graag weten.
Mevrouw Bakker.
Nou, dat is in het rechtsledenverband is er een team communicatie. En daarvan zijn er dan communicatiemensen die specifiek op de gemeente Sliedrecht hun aandacht hebben. En wat wij hebben gezien nu is dat bijvoorbeeld ook in de... we hebben dan ook de casus Bonkelaarshuis en we hebben de corona, de communicatie rondom de coronapandemie bekeken. En daar is steeds één iemand gekoppeld aan bijvoorbeeld een projectteam wat zich ergens mee bezighoudt om vanuit die lijn, om die lijn te adviseren over strategische communicatie en mee te denken over instrumentarium, over zeg maar het tijdpad waarin de communicatie plaatsvindt en welke communicatie dan. Dus daar is altijd één iemand aan verbonden. En dat team, zoals u ook kunt lezen in het rapport, dat is een tijd lang heeft dat wat wisselingen gehad en dat wordt nu op orde gebracht. Informatie en ook in vaardigheden. En die zijn hard aan het werk om die kaders op poten te zetten.
Dus heeft de voorzitter via u, heeft de gemeente Sliedrecht een vaste contactpersoon of een accountmanager daar?
Ja, er is een teamhoofd communicatie.
Dat is ook een aanvullende vraag van de heer De Munk.
Ja, u praat over een situatie qua communicatie. Is dat de gewenste situatie of is dat huidig beleid? Of groeit men door naar hetgeen wat u net schetste?
Dat team is, en dan moet ik even kijken of ik u goed begrijp hoor, maar dat team is in ontwikkeling nog. En dus dat werkt aan zichzelf en aan de kaders die er voor communicatie moeten komen.
Ja, maar even kort gezegd, sorry, via de voorzitter. Dat is dus het gewenst beleid van het communicatieteam. Die willen daar naartoe groeien, om aan tafel te zitten, om mee te helpen te communiceren namens een projectgroep, bij wijze van spreken. Maar dat is nog niet going concern nu.
Het is beide. Dus dat is ook een wens om dat meer te gaan doen en vooral ook meer strategisch te kunnen adviseren. Dus aan de voorkant van projecten al aan tafel te zitten in plaats van achteraf.
Ja, maar dat is de wish.
Dat is een wens om dat meer te gaan doen. Maar in de casussen die wij nu hebben onderzocht, met name de twee, die van het watertorenterrein, dat is uitbesteed. Maar de andere twee hebben wij gezien dat daar al iemand bij aanwezig was. Het hele project door. Dus dat is going concern.
De heer Van der Plas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nu werk ik zelf ook bij een ambtelijke organisatie en kan me nog goed herinneren dat toen daar voor het eerst een team communicatie zijn opwachting maken, of haar opwachting in dit geval, moesten zij zichzelf behoorlijk promoten om aansluiting te vinden op de werkvloer. Omdat het kennelijk niet in de aard van de gemiddelde ambtenaar zit om aan de voorkant en op eigen initiatief een communicatiemedewerker erbij te halen. Dat was toen hoor, het is nu allemaal wel wat beter. Maar heeft u een dergelijke tendens ook bij deze organisatie gezien?
Nou, ik vind het ook wel een mooie vraag voor hen zelf. Maar kijk, die wens komt denk ik niet zomaar uit de lucht vallen om meer ook bijvoorbeeld aan de voorkant betrokken te worden en gevonden te worden door de afdelingen. Ik denk dat er ook best wel, en dat is niet alleen maar typisch voor Sliedrecht, maar dat er in gemeentelijke organisaties ook veel verschil zit tussen de vakafdelingen van wie gewend zijn om communicatie snel te betrekken en op een strategische manier in te zetten. Er zijn ook afdelingen die zelf daar al hele lange ervaring in hebben en professioneel in zijn. En dan is het misschien wel is het misschien minder evident om communicatie daarbij te betrekken. Aan de andere kant zijn er ook afdelingen die gewend zijn om dat wel heel snel te doen. Maar zoals ik ook al begon, die wens komt ook ergens vandaan. Dus het feit dat zij meer aan de voorkant aan tafel willen komen, betekent ook dat dat nog onvoldoende gebeurt. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Ja hoor.
De heer Beiduwe.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor mij is communicatie een container. En dat is ook altijd lastig, hè? Van wat bedoelen we daar nou mee? Gaat het nou over het informeren of is de informatie beschikbaar? En dat is ook een beetje het dilemma zoals ik het verhaal lees. Ik snap dat er gezegd wordt, nou, ik mis wel een communicatiestrategie of een communicatiebeleid in brede zin. Aan de andere kant worden de communicatiekanalen goed gebruikt. Dat geven inwoners in ieder geval terug, zoals ik dat lees. Oftewel, als het gaat over doelmatigheid en doeltreffendheid, zouden we misschien wel een 8 kunnen scoren, als het gaat over dat onderdeel. Maar de inwoner wil ook sneller en begrijpelijker geïnformeerd worden. Hebben we dan ook een beeld van, het is natuurlijk een flitspeiling, hè? Dus zeg maar, degenen die heel betrokken zijn, hebben in ieder geval gereageerd. Zo, dat is mijn eerste indruk erin. Maar hebben we dan ook duidelijk van wat we bedoelen met sneller? Kijk, begrijpelijker, dat kan in taal zijn, dat kan ik dan nog wel begrijpen. Maar ik noem maar even wat, als we graag willen weten wanneer een vergadering is en wij bepalen zelf de eerste maanden van de maand dat wij de dinsdag erop al een vergadering hebben, dan wordt het natuurlijk ook lastig om inwoners sneller te informeren. Dus wat bedoelen zij met sneller? Is daar een beeld van?
Het zal niet op deze situaties van toepassing zijn, denk ik. Het gaat eerder over bijvoorbeeld ontwikkelingen die bijvoorbeeld in een bepaalde wijk van start gaan. Daar moet u eerder aan denken. En daar eerder informatie over ontvangen of eerder bij betrokken worden. Dat is vaak waarvan inwoners zeggen, daar willen we graag sneller de informatie ontvangen. Ja, en niet op het moment dat er een wagen voorrijdt, bij wijze van spreken.
Ja, dat laatste begrijp ik, hè? Want op het moment dat ik eigenlijk nu de brief lees en de wagen komt eraan, dan snap ik dat. Maar het begrip sneller en eerder, ja, ik bedoel een week, maar snapt u een beetje wat ik bedoel? Van dat mensen behoefte hebben aan eerder en sneller informatie, dat is evident aan de mens, omdat we overladen worden met informatie en we de helft missen, waardoor we in ieder geval het gevoel hebben dat we sneller geïnformeerd willen worden. Maar wat mogen wij verwachten, naar onszelf toe, naar inwoners toe, hè, in Nederland, wat wij bedoelen met een acceptabele termijn van communiceren? En dat vind ik het moeilijke in zo'n onderzoek als dit. Van, ja, eigenlijk zeg ik als raadslid, we moeten sneller gaan communiceren. Terwijl dat misschien eigenlijk al binnen de geaccepteerde en mogelijkheden ligt. Snapt u een beetje wat ik bedoel?
Ik denk, als ik hier nog wel even op mag reageren, er is er natuurlijk ook helemaal niet één antwoord op te geven. En er is ook niet één groep waar u zich dan op richt. Dus snelheid is een heel relatief begrip. En ik denk ook dat verschillende onderwerpen gebeurtenissen ook verschillende snelheden vragen. En dan is er ook nog zoiets als verschillende kanalen die snelheid kunnen bieden. De gemeentepagina die afgedrukt wordt, dat heeft een eigen regime. Maar social media, daar kan natuurlijk alles meteen opgezet worden. En als dat nodig is, dan kan dat. Maar goed, dus er is ook niet echt één antwoord op te geven. En zeker op basis van de flitspeiling zou ik dus ook niet durven zeggen, op dit onderwerp moet er een maand eerder, bij wijze van spreken, gecommuniceerd worden dan nu wordt gedaan.
De heer De Munk.
Dank u, voorzitter. U geeft zelf aan in uw inleiding dat er geen communicatieplan lag in de gemeente. De kernvraag is natuurlijk, ligt die er nu wel? Dat vind ik nog niet in het terug. Maar waarom is er niet onderzocht waarom dat plan er niet lag? Wat was er moet een reden voor zijn om dat plan niet te hebben liggen. En misschien vond het wel prima dat het plan er niet lag en functioneerde het voor die tijd prima. En de tweede vraag, want dan denk ik dat ik het even wat makkelijker maak. In uw flitspeiling heeft u gezocht naar de antwoorden van het lezen van de gemeentepagina's in het Kompas. Maar de andere lokale media heeft u volledig buiten schot gelaten. En dat zijn met name de digitale media, maar ook onze lokale omroep. Is daar een reden voor om zich beperkt uit te vragen of de communicatie werkt in het dorp? Of zegt u van, dat is niet relevant voor het onderzoek? Nee, bij wijze van spreken, ik weet het niet. Dank u.
Ja, de eerste vraag, meneer De Munk. Ja, waarom geen communicatieplan bij de gemeente? Ja, wij hebben niet de opdracht zo verstaan dat we dat moesten onderzoeken. En dat is trouwens ook een kwestie van personeelsbeleid. Waarom is er geen communicatieafdeling? Waarom zijn er geen medewerkers? En hoe komt dat dat niet in 2020? Toen wij het onderzoek deden, 2021, dusdanig was dat het goed op de rails gezet werd. Wat wij gedaan hebben is van, hoe gaat het dan met die communicatie? En toen wij dat onderzoek gingen doen, zagen we dus dat er geen beleid was. Nou, dat is een constatering van onze kant. Daar is het college ook mee aan de slag gegaan al. En ook de medewerkers van de afdeling. Er zijn nieuwe medewerkers aangetrokken, heb ik begrepen. Dat hiaat wordt nu hersteld. En daar zijn ook goede voorbeelden van dat het nu ook goed opgepakt wordt. Maar het is dus niet de opdracht geweest die ik heb meegegeven aan het onderzoeksteam van ga nou eens na. Hoe komt het nou dat de gemeente Sliedrecht geen communicatiebeleid heeft? En dat hebben we hier ook niet in deze zaal in de tijd besproken. Dus die opdracht heb ik ook niet zo aanvaard.
Voorzitter, dat begrijp ik. Ben ik zelf bij geweest. Nou, ik heb een iets ander gevoel daarover. Maar ligt er dan nu wel een communicatieplan? Heeft u dat aangetroffen? Want er is vorig jaar het nodige gebeurd. Ik zie eigenlijk ook in uw rapport, lees ik terug, dat gaandeweg de gesprekken goed geluisterd werd door de verschillende opponenten met wie u gesproken heeft. En dat men zei, ja, maar we zijn al daarmee bezig, daarmee bezig, daarmee bezig. Zou dat al concludeerd kunnen worden dat er op dit moment wel degelijk een plan al is. Misschien nog niet goedgekeurd door wie dan ook. Ik weet niet of de raad dat moet goedkeuren. Dat gaan we nog wel een keer achterkomen. Maar heeft u de indruk dat men al zover is dat je nu kan spreken over een communicatieplan?
Ik kijk even naar rechts, maar volgens mij, als u echt een papier verwacht waar twee A4'tjes waar het precies op staat, ik heb het idee dat dat er niet is, maar ik weet wel dat, ik heb wel begrepen dat het college en ook intern binnen de organisatie al, dus dat er al gewerkt wordt aan het meer structureel plannen van communicatie. Hoe gaan we ermee om? En het werd ook net al gezegd door ik denk dat u ook dat zelf aangaf van ja, hoe gaat het binnen afdelingen? En dat is nog wel verschillend. Dus het is nu, ja, gaandeweg is men aan het leren. En ik denk dat u ook de vraag aan het college kan stellen wat de stand van zaken nu is. Maar daar geef ik nu even geen antwoord op. Misschien
maar u doet wel een hele goede suggestie, mevrouw Van Rijnbach. Want dat is inderdaad een goede weg. Hè, de technische vraag over wat de stand van zaken nu is, die kan aan het college gesteld worden. En de waarom-vraag, waarom het niet aanwezig was, dat is een, laat ik zo zeggen, dat lijkt mij als onafhankelijke voorzitter een prima vraag om daar het college mee lastig te vallen tijdens de oordeelsvormende vergadering. Misschien kunnen we daardoor verder naar het volgende punt, wat ook de heer De Munk in bracht. En dat was waarom de andere lokale media, die niet genoemd zijn, een stuk buiten beeld zijn gebleven.
Ja, voor de rekenkamer was het belangrijk om te weten via welke kanalen inwoners geïnformeerd wensen te worden. En we hebben in de flitspeiling daarom niet specifieke kanalen benoemd, zoals bijvoorbeeld Sliedrecht 24, maar antwoordcategorieën opgenomen. En voorbeelden zijn daarvan het Huis aan Huisblad of de lokale krant. Nou, daar zou Sliedrecht 24 bijvoorbeeld, want ik weet dat we die niet specifiek hebben genoemd, maar natuurlijk wel een belangrijke is, zou daaronder geschaard kunnen worden. En voor de invullers die graag echt een specifiek kanaal, een voorkeurskanaal wilden invullen, was er nog een categorie anders namelijk en kon dat ingevuld worden.
Maar het is geen bewuste keus geweest. Het is, u kon uit de door u opgestelde enquête de informatie boven water halen. Waar u ons als raad een zinnig antwoord kan geven. Het is niet op voorhand, we doen alleen dit en dat niet. Bewust is het even in dit geval. Er is geen keuze gemaakt. Het is het model wat u genomen heeft geleid tot de mogelijkheid dat mensen zelf konden invullen van ABC. En als C Sliedrecht 24 zou zijn of lokale omroep, is dat met dit onderzoek boven water gekomen.
Dan zou dat, we hebben gekozen voor de vorm om antwoordcategorieën te nemen en om mensen dan zelf te laten benoemen als ze daar specifiek zeg maar een voorkeur in hadden. Maar het ging ons om de vormen van kanalen. Ja.
Andere vragen, de heer Jongeneel.
Ja, voorzitter, meneer De Munk heeft kennelijk hetzelfde rapport gelezen als wat ik gelezen heb. Zijdelijks is het dan ook al aan de orde geweest. De rol van de raad met betrekking tot het communicatiebeleid, vaststellen van het communicatiebeleid en de evaluatie. Hoe ziet de voorzitter van de Rekenkamer dat?
Als het goed is, gaat u volgende maand daar als raad ook een besluit over nemen hoe u omgaat met het rapport. De G4 die heeft volgens mij een mooie taak om een concept raadsbesluit te maken. En ik weet niet of dat al meegestuurd is of dat ze dat nog krijgen, de gemeenteraad. Is meegestuurd. Ja. En daarin krijgt u als raad ook de gelegenheid om een besluit te nemen over het rapport wat er ligt. En ook eventueel opdracht te geven aan het college, dan wel aan uzelf als raad, hoe met het rapport om te gaan. Dus dat komt in februari aan de orde. Is dat een antwoord op uw vraag of wilt u nog meer weten?
Ik wil meer weten natuurlijk. Ik vind het antwoord wat schraal, want op het beperken we ons tot een ja of nee stemmen tegen het raadsvoorstel. En er zit naar mijn idee toch wel wat meer in dan alleen ja of nee stemmen tegen het voorstel.
Nee, als u het besluit wat voorgesteld wordt vanuit de Griffie, dan heeft u best wel ook nog een opdracht die u aan uzelf geeft als raad. En ook het college vraagt u om binnen een aantal maanden, binnen 4 maanden, een plan van aanpak te komen om hoe verder om te gaan met de aanbevelingen die u mogelijk als raad overneemt. Daar treed ik verder niet in. Maar uiteindelijk doet de GIF hier een voorstel hoe om te gaan met de aanbevelingen die wij doen in het rapport. Dus daar kan u mee aan de slag en dan is het aan de raad om die aanbevelingen zo over te nemen en daar ook vinger aan de pols te houden om te zorgen dat die aanbevelingen ook uitgevoerd worden. Want dat is natuurlijk, daar hebben we in het verleden hebben we natuurlijk met de grote projecten, daar is het college ook echt mee aan de slag gegaan. En dat is de bedoeling van dit rapport ook. Het is echt ook een leermoment van naar uw raad toe, maar ook naar het college toe, naar de organisatie toe. Er valt nog best wat te doen, maar pak het op en ga ermee aan de gang. En uw raad kan dat ook proces ook volgen en uiteindelijk ook zelf een communicatieplan eventueel maken voor u als raad. Dus. Maar u knikt, maar ik weet nog niet of dit voldoende is. Misschien wil mevrouw Larian ook nog een aanvulling geven.
Voorzitter, de voorzitter heeft een hele goede poging gedaan. En ik kan haar daarin volgen, maar juist dat laatste, daar wil ik meer over doorpraten, wat we verder kunnen doen.
Nou, misschien mag ik een kleine aanvulling doen. Kijk, de rekenkamer kan natuurlijk niet invullen vooraf hoe u vorm wenst te geven aan. En dus zeker ook gezien het feit dat er straks ook, wanneer er waarschijnlijk om tafel wordt gezeten op dit thema, nog even los van volgende maand, wanneer er een besluit wordt genomen, zal ook een nieuwe raad betreffen. Dus dat is ook een beetje te vroeg. Dus voor ons was vooral de aanbeveling zorg wel, omdat we ook zien, ook wel in de andere gemeenten, dat bijvoorbeeld die verbinding tussen raadscommunicatie en algemene communicatie onvoldoende wordt gemaakt, waardoor er echt soms twee sporen kunnen worden gevolgd. Zorg dat die verbinding er in ieder geval komt en regel dus ook dat er een proces wordt opgetuigd waarin de raad en de fracties dus onderling met elkaar ook bepalen van hoe willen wij als raad ook naar buiten treden, hoe verhoudt zich dat tot het algemene communicatiebeleid. Wat voor type inwoners hebben wij eigenlijk en hoe willen zij geïnformeerd worden en hoe willen zij betrokken worden? En hoe kunnen wij dat dan? Hoe kunnen wij onze communicatie daarop op afstemmen? Ik ken ook gemeenten die bijvoorbeeld zelf een soort maatschappelijke raadsagenda hebben en ook gewoon de straat op gaan om dingen op te halen bij inwoners. Hè? Van hoe kijken jullie tegen bepaalde grote onderwerpen aan? Wat weer naar binnen wordt gebracht en waar dan een proces op wordt ingericht, ook met de mensen van communicatie, maar ook de vakafdelingen, om te kijken van oké, hoe gaan we dat dan betrekken vervolgens in de stap die we hierna weer gaan zetten. Nou, op die manier gewoon echt ook op een concreet niveau verbindingen gaan leggen. Dat zou de aanbeveling zijn om te doen, maar ja, hoe u dat precies invulling wil geven, dat voert wat verre voor de Rekenkamer omdat wij ook de behoeften en de wensen vanuit de raad daarvoor onvoldoende kennen. Maar dat gesprek op gang komt, ook onderling, maar ook met het college, is denk ik het belangrijkste.
Andere vragen?
Voorzitter.
De heer Munk.
Even nog reflecteren eigenlijk op de heer Jongeneel, omdat dat vorig jaar ook op een gegeven moment de kop opstak. Het rapport zelf nemen wij ter kennisname aan en stellen we vast, maar we veranderen het niet meer. Dus we kunnen alleen met de aanbevelingen die erin staan, daar kunnen wij lering als raad van trekken en een besluit over nemen. Maar het rapport blijft het rapport. Dat is dus vorig jaar er ook hebben we daar een schemer mee gehad in de raad. En ik wil het eigenlijk voel van dat meneer Jongeneel eigenlijk weer op datzelfde spoor zit als vorig jaar. Van het rapport blijft het rapport, daar verandert niets meer aan. Want dat is ons aangeboden en wij moeten ermee doen wat we willen. En alleen de gevolgen, dat is inderdaad, kunnen we daar handjes en voetjes geven. Zover we dat willen. Als we zeggen, ja, leuk rapport, maar we gaan het niet doen, is dat ook nog een keer een keuze van de raad. Kan nog steeds het college zeggen, we volgen het wel op.
Ja, u heeft gekozen voor een externe rekenkamer, onafhankelijk. En wij doen het onderzoek en wij bieden het aan uw raad en we geven daar aanbevelingen waarvan we zeggen, nou, daar kan de raad mee uit de voeten. Het college heeft er ook op gereageerd, hè? Ambtelijk wederhoor, bestuurlijk wederhoor. En ja, ik raad u wel dringend aan om ermee aan de slag te gaan, want het zou zonde zijn als het zo in de la belandt, want er is best wel wat te doen. Maar ja, de eerste stappen zijn gezet, dus ik heb daar ook goede hoop op dat het goed gaat. Maar dus de uitdaging ligt bij de partijen van het college, de raad. En de griffier moet ook aan de slag, want die moet ook gaan verbinden. Die moet ook gaan kijken of de aanbevelingen ook daadwerkelijk op de agenda gezet worden. Hè? Want u moet ook dat monitoren. Dus er is best wel wat te doen. Maar ja, dat is ook het mooie van een rapport. Waarin wij aangeven van, nou, daar kan u mee aan de slag.
Gelet op de leeftijd van de griffier heeft hij nog veel jaren om dat uit te voeren. Dus daar hebben wij veel vertrouwen in.
De heer Verhul.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik hoorde net mevrouw zeggen over dat de griffie ook aan de bak mag. Maar ik hoop toch wel dat ik op dit moment ook een soort van compliment mag uitspreken. In ieder geval als individueel raadslid. Dat ik juist zie, ook met de komst van nieuwe griffie-medewerkers, dat die griffie al inmiddels echt heel goed aan het communiceren is op social media. Dat wou ik toch ook graag even gezegd hebben. Ik zie daarin zeker namelijk vooruitgang ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dus ook echt mijn compliment aan de griffie en het team eromheen op dit moment. Voor de rest geen vraag, het was een compliment voorzitter.
Nee, dan, dat onderstrepen we dan natuurlijk, want dat is natuurlijk ook iets van ons. Dus wij doen het supergoed. Het ging natuurlijk over het eerste punt van de aanbeveling, of de eerste aanbeveling, hè, dat de griffier vooral ook het tijdpad moet bewaken om de nieuwe raad mee te nemen in de uitwerking van, van het rekenkamerrapport. En niet over het al dan niet functioneren, maar inderdaad, lof, dat geven we graag. Dus dat bedankt meneer Verhul. Ja, ik kan het altijd niet laten om ook een vraag te stellen als voorzitter. Bij het puntje D gaat het over de evaluatie van communicatie. En ik was benieuwd of er naast het watertorenterreinproject, zeg maar, ook nog overwogen is om een ander project, een groot project van de gemeente zelf te doen, waar dus de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de hele communicatie.
We hebben natuurlijk een uitvraag gedaan van wat zouden nou goede projecten zijn om ook echt iets van te leren. En we hebben een beetje gekeken ook naar een balans in verschillende type projecten. Dit was voor ons een mooi project om erbij te pakken, omdat het echt aangemerkt was als een soort pilotproject in de geest van de omgevingswet. Om te kijken van als dat nou uit wordt besteed aan een externe partij, wat leren we daar dan van? Ook in bijvoorbeeld de verhouding van met de gemeente, want de gemeente heeft natuurlijk kan het ook niet helemaal loslaten. En heeft nog steeds ook een bepaalde rol te spelen. En hoe zorg je nou dat daar voldoende afstemming over is en dat ook op de momenten dat dat nodig is, vanuit de zelfstandige rol van de gemeente de communicatie opgepakt wordt. Nou, en natuurlijk hoopten wij ook te kijken van hoe is die leercyclus opgetuigd, zodat ook anderen in de organisatie kennis krijgen van hoe zoiets in zijn werk gaat. Wat de effecten daarvan zijn. Maar goed, dat is dus niet gebeurd.
Ja, oké, dank u wel. En over die leercyclus, dat benadrukt u heel erg bij het watertorenterrein. U hebt ook twee andere casussen onderzocht, de coronacommunicatie en de communicatie rondom Bonkelaarhuis. Was daar die leercyclus wel opgetuigd?
Nee, het heeft niet een bepaalde status van tevoren meegekregen als een soort pilotproject of een leerproject om ook de lessen van uit te rollen in de rest van de organisatie. Dus dat is wel op een andere manier gegaan. In het spreken met de betrokkenen bij die casus konden zij wel reflecteren op de stappen die er zijn gezet. En op de keuzes die er vooraf zijn gemaakt en die uiteindelijk echt tot uitvoering zijn gebracht en met welk effect. Dus in de evaluatie die wij eigenlijk hadden opgetuigd is dat wel naar voren gekomen. Maar het is niet iets wat als een soort leerproject in de organisatie is aangemerkt.
De laatste vraag die ik in ieder geval heb is dan, zou het dan zinvol zijn om in de aanbeveling over die evaluatie die andere twee projecten wel toe te voegen?
Wat wij nu in de aanbevelingen zeggen is volgens mij wel, zo'n soort leercyclus is wel echt belangrijk om bepaalde projecten daar ook specifiek voor aan te wijzen. Zeker met het Watertorenplein kun je dat natuurlijk nu alsnog doen, want er zijn echt wel belangrijke lessen geleerd. Dus dat zou ik zeker doen. Maar het is wel, als het gaat om participatietrajecten en communicatietrajecten, is het wel heel belangrijk om dat te doen. Dus niet alleen maar om te kijken wat in een bepaald project de effecten zijn geweest. Maar juist ook om daarop voor te bouwen en echt die cyclus rond te krijgen. Om te kijken, wat gaan we dan voortaan anders doen? En wat leert niet alleen dit groepje ervan, wat daarmee bezig is geweest. Maar hoe kunnen we dat ook een plek geven? Hoe kunnen we dat ook delen met anderen? Zodat zij niet diezelfde leercyclus zeg maar, door hoeven te maken. Maar op dat punt daarboven waarin we de lessen geleerd hebben. En een andere manier kiezen of een verbeterde manier kiezen gelijk kunnen doorpakken.
Dank u wel. De heer Beidewieden.
Ja, daar heb ik dan. Ik ben geïntegreerd over het onderwerp, hè, nogmaals, omdat ik daar wel een eigen mening over heb. En juist in dat laatste voorbeeld, want ik denk dat we heel vaak leren. En dat het ook wel verstomt met mensen die weggaan, hè, dus dat het ook wel behoorlijk geïsoleerd geleerd wordt. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar kunnen we ook leren met dan bijvoorbeeld, als we het hebben over het Bonkelen Huis, dat dat misschien een heel specifieke doelgroep is, die op een hele specifieke manier bediend wordt, terwijl we juist vanuit andere projecten op een andere manier, hè, dus die dat wordt er wel genoemd, zeg maar, die doelgroepbenadering, hebben we daar, en heeft dan ook de afdeling communicatie in de Drechtsteden, om het zo maar te noemen, hebben we daar dan de kennis van en de kunde van om daar ook mee aan de slag te kunnen?
Ja, ik vind dit ook wel een vraag die dan aan het team kan worden gesteld, of via het college in ieder geval kan worden gesteld. Maar ik ben het helemaal met u eens. Dus sommige communicatie is inderdaad voor hele specifieke doelgroepen. En Bonkelaarhuis is daar natuurlijk één van. Maar zo'n leercyclus zou dan voor die organisaties die daarin gehuisvest zijn natuurlijk wel van waarde kunnen zijn, omdat die communicatie gaat ook door en die komt ook steeds in een andere fase. Dus die eerste fase was natuurlijk vooral gericht op het laten weten dat die organisaties allemaal bij elkaar in huis kwamen te wonen, dat iemand als cliënt vooral niet naar het oude adres moest gaan, bij wijze van spreken, maar daar naartoe moest komen. En wat dat dan precies betekende. En daarnaast die communicatie natuurlijk op een andere manier ingericht en op een langere termijn gericht. En daar zit natuurlijk voor die organisatie zelf ook in hun ontdekkingstocht van wat betekent het nou dat we hier nu met elkaar zitten. Wat heeft dat voor voordelen voor cliënten? Wat betekent dat voor elkaar? Want iedereen heeft natuurlijk ook weer net zijn andere doelgroepen. Dat overlapt een beetje. Nou, daar zit dus gewoon heel specifiek voor die groepen en die organisaties zit daar denk ik wel allerlei mogelijkheden om te leren. Maar dat is een specifieke groep. Als het gaat om projecten die bijvoorbeeld gaan over leefomgeving, of die vanuit het sociaal domein zijn, niet specifiek zo'n Bonkelaarshuis, maar die vanuit de gemeente waarover gecommuniceerd wordt. Kijk, daar zitten dingen tussen die, ja, daar kan de hele organisatie van leren. Maar dan moet zo'n cyclus wel ingericht worden, want anders gaat het toch verloren met een projectgroep. En die projectgroep kan dan de volgende keer misschien die lessen wel weer implementeren, maar het blijft allemaal heel impliciet en het wordt ook nergens verankerd. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen.
Voorzitter, want als aanvulling, ik denk dat zo'n Bonkelaarhuis wel degelijk leert, hè, in zijn eigen organisatie, omdat ze alleen maar bezig zijn met zo'n doelgroep en dat dus steeds beter willen doen. Hè, maar juist die overstap naar anderen, daar wordt ook wel eens, en ik, dan denk ik ook als wij als Chemia ook wel eens een misvergelijking ingemaakt van, ja, daar is het zo geregeld of niet goed gegaan, dus hè, er worden snel conclusies getrokken. En dat vind ik ook wel mooi aan het rapport, omdat het eigenlijk ook wel duidelijk wordt van, ja, maar het zijn ook wel verschillende benaderingen die je moet zien en ook wel verschillende manieren van benaderen. Dat vind ik, dat is mijn commentaar, zeg maar, met betrekking tot de aanbevelingen. Het is wel, ja, container, hè, we maken een communicatiestrategie. Nou, dat is dan doelgroepgericht, hè? Zo zie ik dat dan maar even. Ik denk dat dat goed is. De communicatie eenduidig met raad en college. Nou, ik denk dat we daar inderdaad stappen mee maken. En daar ben ik een groot voorstander van. En voor de rest komt het eigenlijk op een stuk organisatie-inbedding om, zeg maar, communicatie in de cultuur te verweven. Dat we weten, we gaan iets met inwoners doen, dus we moeten iets weten van communicatie. Dat is hoe ik dit rapport lees. En dat kan ik misschien verkeerd gelezen, maar dat is mijn interpretatie. Hè? Maar wat ik eigenlijk ook wel had gehoopt, is dat we eigenlijk krijgen, nou, we krijgen ook wel een 7,5. Want eigenlijk doen we heel veel dingen heel goed. En wilt u het nog beter doen, dan zijn dit eigenlijk aanbevelingen waarin u kan werken. En ja, nou ja, daar had ik nog wel een kleine reflectie op gewild.
Nou, volgens mij, in mijn beleving delen we die pluim in het rapport ook best wel uit, hè? Ondanks dat wij geen oordeel hebben kunnen vellen op basis van doelen die er zijn gesteld in een beleidsplan en dan hebben kunnen kijken van wat gebeurt daar, hè, wat wordt daar eigenlijk van gerealiseerd. Dat is niet mogelijk geweest, maar we hebben natuurlijk wel kunnen zien dat er stappen worden gezet om tot nieuwe kaders te komen, om gerichter te communiceren, om het team überhaupt op orde te krijgen en om uit te gaan rollen in de organisatie. Dus dat hebben we volgens mij zeker gezien. En als ik nog even ook terugkom op wat u daarvoor zei. Van, het is natuurlijk allemaal maatwerk. En er zijn zoveel onderwerpen waarover een gemeente communiceert. En zoveel contexten waarin dat gebeurt. Altijd is iets maatwerk. En ik denk wel dat bijvoorbeeld... er zijn onderwerpen die iedereen aangaan... Of onderwerpen die alleen bijvoorbeeld een bepaalde wijk aangaan. En ik denk wel dat die betrokkenheidsprofielen dan bijdragen om juist dat maatwerk... Hè, want het lijkt dan, oké, we stoppen iedereen in een hokje. En dat is geen maatwerk, maar juist omdat er zijn nou eenmaal verschillende type inwoners die verschillende voorkeuren hebben. En ik ben ook niet geneigd om naar een bewonersavond te gaan, omdat ik mijn kinderen dan net in bed aan het leggen ben. Bij wijze van spreken, even gechargeerd. En het helpt denk ik wel juist om het maatwerk te kunnen leveren. Dat als je wel een hele wijk wil betrekken of je wil over een gemeente breed over een onderwerp communiceren. Om dan heel goed te realiseren wat voor type mensen hebben we hier wonen. En wat voor kanalen zetten we dan allemaal in om dat te doen. En hoe verpakken we die boodschap dan, zodat die ook landt.
Laatste vraag voor de heer Beidewinnen.
Eigenlijk compliment, want ik las hem ook zo, hè, inderdaad met de pluim. En inderdaad van, ja, realiseer je dat deze ene manier niet de volledige communicatie is en dat beter of breder kan. Hè. Dus, volgens mij begrijp ik het. Ja, dank u.
Nou, dan mooi. Die 7,5 die boeken we dan ook in.
Voor de heer Jongeneel.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik wilde even reageren op meneer Beidewinnen en mevrouw Bakker. Die doelgroepen die je hebt, ja, daar moeten normen voor gesteld worden. Die verschillen natuurlijk in de organisatie met de doelgroepen die bediend worden. En ik denk dat het een goed onderdeel is om mee te nemen in de programma van EIS en het plan van aanpak. Ik denk dat we dat wel kunnen verwerken met de wethouder. Of ziet u dat anders?
De heer Beidewinnen.
Maar dat is volgens mij wat we bedoelen met communicatiestrategie. Zijn we bewust van welke doelgroep, of, hè, en dat kan een wijk zijn, dat kan een leeftijdscategorie zijn. Dus zijn we bewust van die doelgroep, wat staat de voorkeurscommunicatie in, dat is volgens mij wat ik terughoor. En welke andere communicatiemiddelen hebben we, hè? We willen misschien een bewonersavond, maar inderdaad, we kunnen één avond, misschien twee avonden, maar we kunnen niet 6 weken lang elke avond het huis openstellen, zeg maar. Dus, of misschien kunnen we dat wel, maar willen we dat niet. Hè? Dat zijn ook keuzes. Maar dus ik heb gehoord van, volgens mij als daar aandacht voor is en we hebben dat meer duidelijk, dan kunnen we beter communiceren. En dan wordt die 7,5 wordt vanzelf een 8. Dat is zoals ik het gehoord heb.
Voorzitter, daar sluit ik me bij aan. Dan heb ik nog een laatste vraag. En die is aan de voorzitter van de begeleidingscommissie. We zitten hier natuurlijk vermoedelijk met een van de laatste taken van de begeleidingscommissie. Dan krijgen we een nieuwe raad. En de vraag is van, is er nog een evaluatie van de commissie zelf gepland?
Nou, dat is een interessante vraag, dus die gaan we stellen aan de voorzitter van de begeleidingscommissie, de heer Spruit. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna willen zeggen, dat is een hele interessante vraag. Het geval wil dat we voorafgaand aan deze vergadering als begeleidingscommissie in helaas wat klein comité bij elkaar zijn gekomen. We hebben als begeleidingscommissie op proces het rapport besproken wat we vanavond op inhoud bespreken. We hebben ook alvast nagedacht over het onderzoeksprogramma voor het volgende jaar. Daarover zal de Raad ook geïnformeerd worden als dat onderzoeksprogramma definitief is gemaakt door de Rekenkamer. Maar de begeleidingscommissie heeft niet gesproken, dat zou ze ook niet durven zonder uw aanwezigheid, over haar eigen rol als gremium. Ik zou u voor willen stellen om uw vraag op een andere manier te agenderen? Want misschien is dat inderdaad wel goed om te bespreken met de tijd.
Ja, dan krijgt de griffier toch nog druk om nog een vergadering van de begeleidingscommissie in te plannen voor de 30ste is dat geloof ik, hè? 30 maart.
Voorzitter, okay. ik zei er niet bij dat dat deze raadsperiode moet.
Nee, maar ik hou wel van een beetje snelheid.
Voorzitter, u hebt gelijk, want wat deze begeleidingscommissie heeft meegemaakt moet vastgelegd worden voor de toekomst. En dat kan dan over zijn.
Goed, maar ik hoorde allemaal al geruststellende berichten van de griffier, dat het allemaal nog geëvalueerd wordt. Dus dat komt vast goed. Gezien de tijd ook zijn we hiermee aan het eind gekomen van deze presentatie van het rekenkamerrapport in contact met inwoners. Hartelijk dank mevrouw Bakker en mevrouw van Rijnbach de Groot voor het aanwezig zijn, voor het presenteren en ook voor het beantwoorden van de vragen. De stelligheid waarmee mevrouw van Rijnbach de Groot zei dat het in februari wordt behandeld, die durf ik als voorzitter natuurlijk niet te doen. Maar het staat wel gepland in februari, op 15 februari oordeelsvormend en besluitvormende vergadering om 7 maart. Maar uiteraard is dat onder voorbehoud van instemming van een andere commissie, namelijk de agendacommissie. En die komt op 31 januari bij elkaar. Ik wil iedereen danken voor zijn of haar inbreng. En om 9:15 start hier de oordeelsvormende vergadering. En ik sluit deze vergadering en wens u wel thuis.
Ja, voorzitter, beste mensen, blijf nog even staan.